Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen het uit Psalm 81 en daarvan het 12e vers opent uw mond. 81 vers 12. U zal worden voorgelezen Jesaja 9 vers 1 tot en met 6. Ik herhaal Jesaja 9 vers 1 tot en met 6. Na de schriftlezing wordt u voorgelezen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 20. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen na de geloofsbelijdenis Psalm 48, het laatste vers. Want deze God is onze God. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
lezen wij nu Jesaja 9, de eerste 6 versen. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degene die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Ze zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in den oogst, gelijk men verheugd is wanneer men den buit uitdeelt. Want het juk van hun last en den stok hunner schouders en den staf desgene die hen dreef, hebt gij verbroken, gelijk den dagen der Midianieten. Toen de ganse strijd dergene die streden met gedruis geschiedde, en de kleder in het bloed gewenteld en verbrand werden tot een voedsel des vuurs. Want een kind is ons gegeven, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam, wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Der grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des Heeren der Heerscharen zal zulks doen. Lezen wij nu artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. God heeft zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid bewezen in Christus. Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur, in de welke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonden door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn Zoon, als hij onze zonden op hem gelegd heeft en heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren, voor ons gevende zijn Zoon in den dood door een zeer volkomen liefde en hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking. Opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit de lofzang van Zacharias. Het eerste, het tweede en ook het vijfde vers. Lof zij de God van Israël. En wat daar verder volgt. Ondertussen wordt er gecollecteerd, er zijn 3 collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente in aansluiting op de bediening van de heilige doop en in vervolg van het onderwijs van onze Heidelberger willen we vanmiddag een ogenblik stilstaan bij zondag 14 van de Heidelberger Catechismus. We gaan die vragen en antwoorden eerst samen lezen. Wat is dat gezegd die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria? Dat de eeuwige Zoon Gods, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, ware menselijke natuur uit het vlees en bloed der Maagd Maria door de werking des Heiligen Geestes aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad David zij, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Wat nuttigheid verkrijgt hij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus, dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. We zijn dus vanaf onze geboorte zondaar. En hier horen we in onze Heidelberger van één die is geboren zonder zonde en toch het voorwerp van aanbidding, zonde gemaakt, opdat wij zouden worden, zegt Paulus, rechtvaardigheid Gods in hem. Het gaat om de geboorte van de middelaar. We letten in de eerste plaats op zijn komst en we letten in de tweede plaats op het nut van zijn geboorte. De komst van de middelaar en het nut of de zegen door zijn geboorte. We zijn toegekomen aan zondag 14. Zondag 14 brengt ons bij de eerste trap aan de vernedering van de middelaar. Brengt ons bij de geboorte van de zaligmaker. Ouders, uw kindjes ook geboren. 2000 jaar geleden is Maria bevallen van een kindje. Ze werd overschaduwd door de Heilige Geest. Dus dat kindje had geen erfzonde. Het kindje was de Zoon van God. Dat bloed, het water van de doop wijst op zijn bloed. En de Heidelberger wijst ook tot behoud van onze kinderen en van onszelf op deze geboren zaligmaker. Wat is het daarom gepast om ook vanmiddag stil te staan bij de vraag, hoe zijn wij eigenlijk geboren? Welke kinderen laat God dopen? En wat hebben wij nu persoonlijk nodig? Wel, wat we vinden in het antwoord, dat onze schuld en onze zonde met zijn heiligheid en met zijn rechtvaardigheid wordt bedekt. Bedekking onder het bloed der verzoening, wat beter dingen spreekt dan Abel. Eerst gaat onze Heidelberger de aandacht erop vestigen dat de Heer geboren is. En dan lezen we in antwoord 35 dat de Heer Jezus, als er gevraagd wordt, als er gesteld wordt in de 12 artikelen, wat betekent dat nu precies? Ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, dat de eeuwige Zoon Gods de menselijke natuur door de Maagd Maria heeft aangenomen. Dat is eigenlijk de kern van het antwoord. De eeuwige Zoon Gods heeft de menselijke natuur aangenomen. En als we dan eens naar het antwoord kijken, dan blijkt uit dit antwoord in de eerste plaats dat het gaat om de eeuwige Zoon van God. Er is geen engel mens geworden. De Heilige Geest is ook niet mens geworden. Maar de tweede persoon in het goddelijke wezen, die werd mens. Die kwam 2000 jaar geleden naar deze wereld om de menselijke natuur aan te nemen. Dat is in de eerste plaats al erg belangrijk, ouders, gemeente. Want daarmee wil onze Heidelberger en daarmee wil de schrift onderstrepen dat de zaligheid, het behoud van zondige mensen, uit God komt. Niet bij ons vandaan. Ook niet in de eerste plaats bij het doopwater vandaan. Maar bij God vandaan. Uit de drie enige God. En we kunnen alleen zalig worden bij God vandaan. En daarom mag dat we elke dag een stempel zetten op ons leven. Heere, bekeer me. Zo zal ik bekeerd zijn. De eeuwige zonen Gods. Zullen we het nooit vergeten. Leerstellig. Maar ook persoonlijk en bevindelijk. Dat er een wonder nodig is bij God vandaan. Dat we gearresteerd worden. Stilgezet. En dat de Heere de wonderen van zijn genade verheerlijkt. In een verloren zondaar. In een verloren zondares. Jong en oud. Dat zijn dingen die we niet moeten vergeten. Het begint niet bij ons. Het begint niet bij een verbetering in ons leven. De Heere grijpt in een mensenleven. We noemen dat het uur des welbehagens. Nee, dat is niet een leer waardoor mensen lijdelijk worden. Want dat zijn we al. Dat is de leer van de Bijbel. Want stel dat God het nou niet zou doen, gemeente. Dan zouden we nooit naar God vragen. Juist die leer dat het bij God vandaan komt, is er de garantie voor dat het ook gebeuren zal in het leven van de kerk des Heren. Dus daarom, gemeente, erger u daar niet aan als gezegd en benadrukt wordt bij God vandaan. Want alleen daar kan het maar vandaan komen. Het komt bij u niet vandaan. Het komt bij goedwillende mensen niet vandaan. Het komt bij ambtsdragers niet vandaan. Het komt bij niemand op deze wereld vandaan. Dat werk Gods tot zaligheid. Het is het wonder van Gods genade. Tweede plaats. Lezen we dan het antwoord. Dat de eeuwige Zoon, die waarachtig en eeuwig God is, een ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van Maria heeft aangenomen. Daar zit ook alweer wat onderwijs in. De eerste plaats dus bij God vandaan. In de tweede plaats, de Heer Jezus heeft een ware menselijke natuur. Hij was dus mens zoals alle andere mensen. Met handen, een hoofd, een ziel, een lichaam. De broederen, zegt de Bijbel, in alles gelijk geworden. Behalve de zonde. Nooit heeft de Heer ook maar één zonde gedaan. Hij kon zeggen, wie overtuigt mij van zonde? Wat is nu het onderwijs wat volgt uit dat de zaligmaker de menselijke natuur heeft aangenomen. Gemeente jong en oud. Hij is de zaligmaker. Hij moest de menselijke natuur aannemen. Omdat de zaligheid verworven moest worden. En daar moeten we nou ook eens even bijna stilstaan. Kijk. God de Vader is door de zonde vertorend. We hebben zijn majesteit beledigd. En dan is het bij God vandaan een welbehagen. Maar God kan niet zomaar naar zondaren omzien. God kan met eerbied gesproken niet zeggen, nou, ik ben wel goedig en lievig. Laat ik maar eens over de zonde heen stappen. Dat zou zeer groot onrecht zijn. God is heilig en rechtvaardig. En dan kan God alleen verzoend worden met een zondaar. Als de zaligheid verworven. Als de schuld van de zonde betaald wordt. En daarom moest de Heer Jezus mens worden. Vanaf de kribbe heeft Hij betaald. Er wordt niet ene zondaar behouden zonder betaling. er zal tussen wieg en graf betaald moeten worden, gemeente. En kijk, dat is ook alweer zo leerzaam. Want als God nu een zondaar stilzet, dan komt die eis van betaling naar hem toe. Dan gaat hij zijn leven verbeteren. Dan gaat hij meer in de Bijbel lezen. Dan gaat hij meer ook bidden en zijn handen vouwen. Dan gaat hij ook nauwkeuriger en zorgvuldiger leven, geen ergernis geven. Hij let op zijn woorden, op zijn kleding, op het geld wat hij uitgeeft. Er komt een hele verandering in zijn leven. En met al die dingen probeert dan een zondaar het weer goed te maken met God. Het is net als een ouders met een ondeugend kind. En dan zo'n kind krijgt daar berouw van. En dan zegt hij, papa, mama, ik zal het niet meer doen. En dan probeert hij netjes te leven. En probeert hij goed te leven. U snapt wel wat ik bedoel. En zo doet een ontdekte zondaar dat nou ook bij God. En weet u waar hij nou in die weg achterkomt? Dat God een heilige God is. En dat God een rechtvaardige God is. En dat nou al die betaalmiddeltjes, al die kostelijke levensverbeteringen, dat je nou weer zo netjes leeft, dat je nou zo ijverig de Bijbel leest, dat je nou zo ijverig bent in het bidden, en dat je ook andere mensen zo kunt aansporen, zoek de Heere, dat je met al die dingen nog steeds geen bestaan hebt voor God. Dat er nog geen diepe vrede neerdaalt in je ziel. Want die zaligheid moet niet door mij verworven. Wordt ook niet door engelen en door mensen verworven. Die zaligheid wordt door dit kind van de kribbe verworven. Daarvoor kwam hij naar de wereld. Daarvoor wandelde hij 33 jaar lang over deze wereld. En daarvoor stierf hij aan het kruis. De zaligheid is uit God. De zaligheid ligt in de zaligmaker. Ik heb dat vanmorgen gezegd. En ik zal dat nu even herhalen. Kijk, als God een mens stilzet, arresteert, dan wordt u onrustig. Dan komen er levensverbeteringen. Dan komen er ook andere gangen en wegen in zijn leven. En weet u wat nou zo'n groot gevaar is? Dat we daar tevreden mee worden. Dat we ons eigen leven vergelijken met andermans leven. Iemand anders uit de kerk. En dan zeggen we, kijk, ja, tegenwoordig in al die oppervlakkige dagen, ja, de mensen springen maar over alles heen, maar gelukkig, ik hou het nog bij de oude waarheid en ik ben ook echt, ja, ik bid en ik lees in de Bijbel en we zitten op een Bijbelkring en we doen toch goede dingen en zo. En ja, zijn we dan een stukje beter dan iemand anders? En weet u, gemeente, nou leert de Heer zijn kinderen, dat al dat levensverbeteren van ons, dat stelt voor God niks voor. Nee? Ja, maar is dat dan niet goed dat je netjes leeft? Zeker is dat goed. Daar heeft God ook recht op. Maar het betaalt niet. Je kunt er straks niet meer voor God verschijnen. Je kunt niet zeggen, ik heb zoveel in de Bijbel gelezen, ik heb zoveel gebeden, ik heb zo netjes geleefd en ik zat zo vaak in de kerk. En daar haalt God nou de grond uit. Dat wordt nou geen houvast. En zo maakt de Heer er nou plaats voor de Heer Jezus. Maar kijk, daar wordt nou plaats voor gemaakt. Dan zit je soms in de kerk. dan hoor je over zijn gezegende persoon. Soms dan schrik je ervan. En soms dan raakt dat wat in je hart. En soms dan denk je zo. En dan wordt dat opgebonden. Dan lig je er 's nachts soms wakker over. Want dan voel je wel, als ik God moet ontmoeten. En ik zou sterven. En ik zou de Heer Jezus die tot me delen, ga ik voor eeuwig verloren. Denk erom, gemeente. Dat is de realiteit, hoor. Buiten Christus gaat de mens voor eeuwig verloren. En dat wordt nou aan deze zijde van het graf zielsbevindelijk beleefd. Vandaar dat hier in het antwoord staat dat hij vlees en bloed heeft aangenomen door de maagd Maria. Er is maar één grond in het geestelijk leven. En dat is de bloedgerechtigheid van Christus. Geen andere grond. En op geen andere manier gaat de hemelpoort open. En wat is het heerlijk. Als die deur open gaat. Als we die zaal afmaken mogen aanschouwen. Oh, dan kun je de herders zo goed begrijpen. Ze vertelden alom het woord wat er van dit kinderke gezegd was. Dan staat er nog iets in het antwoord. Hij heeft die menselijke natuur aangenomen door de werking van de Heilige Geest. Dat is ook wel weer mooi dat dat er staat. Want de Heilige Geest, dat lezen we in de schrift, die heeft Maria overschaduwd. De Heilige Geest heeft ervoor gezorgd dat dat kindje in Maria werd ontvangen en 9 maanden later geboren. Kinderke Jezus. En dan staat er zo nadrukkelijk bij de Heilige Geest. De Heilige Geest die dus aanwezig was bij het scheppingswerk, want de Geest God zweefde op de wateren. De Heilige Geest die dus betrokken was bij de geboorte van de Heer Jezus. De Heilige Geest is ook betrokken bij de wedergeboorte van een zondaar. Het is de Heilige Geest die een zondaar stilzet. Het is de Heilige Geest die door het woord en door zijn kracht een zondaar arresteert. En het is de Heilige Geest die een zondaar leidt. En nu gaat het om de kern. Wat doet dan de Heilige Geest? Wel, die plant het geloof in. En dus in de wedergeboorte plant de Heilige Geest het geloof in. En hij brengt dat geloof, waar we in de Bijbel zoveel over lezen, tot beoefening. Dus je hebt het geschenk van het geloof van de Heilige Geest en je hebt de beoefening van het geloof. En wat is nou de beoefening van het geloof? Kijk, dat geschenk is natuurlijk groot. Dat is eenmalig. Maar die beoefening, dat is voortdurend. Dat is een voortgaand werk van de Heilige Geest. Hij plant het goddelijke leven in en hij brengt dat goddelijke leven tot wasdom. En wat zijn dan die oefeningen des geloofs? Nou, die oefeningen des geloofs, die richten zich voortdurend op het voorwerp des geloofs. En het voorwerp des geloofs, dat is Christus. Dus de Heilige Geest die plant het geloof in en dan gaat hij dat geloof door de prediking, door het lezen van de schrift tot beoefening brengen. En dat beoefende geloof, dat is nou het instrument, het middel, waardoor wij die geschonken zaligmaker onszelf toe-eigenen. Dat is wel even belangrijk om dat ook gewoon tegen elkaar te zeggen. Dat nou de Heilige Geest het erop toelegt dat een verloren mens, waar hij dat geloof implant en die hij wederbaart, ertoe brengt en dat geloof gaat oefenen, zodat de dingen die in het evangelie staan en die in de Bijbel staan, ook worden toegeëigend. Ons toe-eigenen hebben we in doopformulier gehoord. Hetgeen wij in Christus hebben. Want het is natuurlijk geweldig dat we horen van de zaligmaker. Het is ontzettend erg als we horen van de doodstaat van de mens. En het is belangrijk dat die dingen realiteit worden in ons leven. Maar dat is natuurlijk niet genoeg. Want u weet natuurlijk allemaal wel, er is een schuilplaats. Psalm 91. Er staat natuurlijk wel iets bij, hè? Er staat in Psalm 91, die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten. Die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Kijk, en dat is nou het bijzondere werk van de Heilige Geest. Dat hij door de oefeningen des geloofs een zondaar verenigt en inbrengt in Christus. Hij wordt door God geopenbaard en wordt door het geloof geëigend. Ja, gemeente. Dat is een geheimvol werk van de Heilige Geest. Dat is ook het onafvolgbare werk van de Heilige Geest. Dat kun je eigenlijk het beste verstaan als je het hebt ondervonden. Want dan kunnen wij er natuurlijk van alles over zeggen en allerlei woorden bij gebruiken. Maar gemeente, dat is de ondervinding. Gods kinderen hebben daar ondervindingen van. Dat ze in hun armoede, in de verslagenheid van hun leven, voor het eerst maar ook opnieuw, met die lege bedelaarshand, de persoon van de middelaar hebben mogen omhelzen. Weet je echt van? Ja, dat staat bijvoorbeeld in Psalm 2. Kust de zoon, opdat hij niet toorne. Dat staat bijvoorbeeld in de Galaten 1, waar Paulus zegt: het behaagde Heer zijn zoon in mij te openbaren. En dat wordt ook gezegd van Abraham in Romeinen 4. En we leren het ook in onze Heidelberg bij zondag 23. Hoe staan we nou recht voor God? Alleen door een oprecht geloof in Jezus Christus. Dus u voelt wat dat geloof wat door de Heilige Geest wordt geplant en de Heilige Geest wordt geoefend, dat is geweldig belangrijk. En dan staat er nog iets. Opdat hij ook het ware zaad David zij. Nou, daar zit ook alweer veel onderwijs in. Dus in het onderwijs, in het antwoord is in de eerste plaats, het komt bij God vandaan, die zaligheid. Het komt tot stand, wordt tot stand gebracht door de middelaar in zijn menselijke natuur. In de derde plaats, het wordt toegepast en toegeëigend door de Heilige Geest, die dat geloofsleven oefent. En daar de genademiddelen voor gebruikt. En in de derde plaats is de Heer het ware zaad Davids. Wat wil daar nou mee bedoeld zijn? Nou kijk, dat is dit. In 2 Samuel 7, daar lezen we dat aan David de komst van de Messias wordt beloofd. Hij zal een eeuwig koninkrijk ontvangen. En dat is dus niet Salomo zijn opvolger, maar dat zal uitmonden in de komst van de Messias. Dus het ware zaad Davids. Dat wil eigenlijk zeggen hoe God zijn beloften gaat vervullen. Of hoe God eigenlijk dat grote werk van de zaligheid gestalte geeft. En dan zien we in de Bijbel dat God het eerst belooft. En dan in een bepaalde weg tenslotte ook schenkt. Dat wil dit zinnetje zeggen, hè? Opdat hij het ware zaad David zou. Dat is eeuwenlang beloofd. Het is beloofd aan Adam en Eva. Het is beloofd aan Abraham. Het is beloofd aan David. Het is beloofd bij monden van Jesaja. Keer op keer wordt het in de Bijbel beloofd dat de Christus komen zou. En tenslotte is hij in de volheid des tijds gekomen. Dus God belooft het eerst en daarna komt het tot vervulling. Wat wil de Bijbel daar nou mee zeggen? Gemeente, dat gaat ook een beetje over het werk Gods in deze wereld. Sommige mensen zeggen, waarom heeft God nou niet onmiddellijk na de zondeval de genade geschonken? En waarom is het eerste kind dat Adam en Eva ontvangen, Kaïn, dat het niet de zaligmaker was? Eva dacht dat trouwens, want ze zegt, ik heb een man van de Heer, dat is het beloofde zaad. Nou, ze is er natuurlijk helemaal teleurgesteld mee uitgekomen. Want het duurde nog vele eeuwen voordat de Messias kwam. En waren nog iedere keer die weg van belofte en daarna vervulling. Nou, gemeente, dat heeft vooral ook deze bedoeling. In de heilsgeschiedenis, maar ook in de heilsorde, dus in het persoonlijke leven. Dat de Heere het wonder, hè, het wonder van de genade wil onderstrepen. Want als we nou de heilsgeschiedenis eens zien, ik zal vijandschap zetten. Wat hebben Adam en Eva er nou van terechtgebracht? En wat heeft Abraham ervan terechtgebracht? En wat heeft David ervan terechtgebracht? Nou, er zijn in al die mensen wel grote vlekken aan te wijzen dat als de belofte afhing van hen, dan kwam er nooit wat van terecht. En toch is die belofte, hoe komt dat dan? Ja, dat is nou de almachtige en de almogende God. God die het belooft, en dan zeggen we die het dan ook door de onmogelijkheid heen vervult. Want het is toch wel een onmogelijkheid dat die zaligmaker er kwam. Denk eens in de tijd van Egypte, toen alle kindjes in de Nijl werden gegooid. Denk eens in de tijd van Atalia, toen ze bijna al die nakomelingen van David had vermoord. En denk eens in de tijd van Jozef en Maria, nou, er is van heel dat koninklijke geslacht van David niks meer over bijna. En toch heeft God het beloofd. En hij brengt het ook tot vervulling. Gemeente, en dat is het vierde leerpunt in dit antwoord. Genade, dat is geen vanzelfsprekendheid. Je komt dat wel eens tegen, hè. Dan zeggen we, ja, we gaan naar de kerk, we zijn gedoopt, we doen toch netjes ons best. Ja, wat mankeert ons eigenlijk nog en waarom zouden wij niet naar de hemel gaan? Waarom zou u nou niet naar de hemel gaan, gemeente? U bent toch lang zo slecht niet als de buren bijvoorbeeld die zondags helemaal niet in de kerk zitten. En misschien uw collega op uw werk die meer leeft voor zijn auto en voor zijn geld. U zit tenminste zondags nog in de kerk. Ja, natuurlijk, er moet wel een wonder gebeuren, een wedergeboorte. Maar, als we nou netjes leven, en ja, weet ook wel, het is natuurlijk zo, sterven is God ontmoeten. Maar, nou ja, als je toch je best aan maar doet, dan komt het best in orde. De gemeente zegt nou niet te snel, dat doe ik niet aan mee. We doen er allemaal aan mee. Weet u hoe ik dat weet? Omdat we dit soort dingen best allemaal weten, hè? We weten best wel dat buiten God in Christus gaan we voor eeuwig verloren. En zullen we eenmaal worden verwezen naar de buitenste duister. En weet u wat u nou morgen gaat doen? U gaat gewoon weer aan het werk. Onbekeerd en gewoon doorwerken. En gewoon rustig doorleven. Alsof u hier zondags niet in de kerk hebt gezeten. Kijk, dit is geen plek in ons leven voor het wonder. En wat wil hier nou toch gezegd zijn in de Heidelberg? Kijk, nou, Als God de mens bekeert, dan maakt God plek voor het wonder. Dan zit je in de kerk. Ik weet niet hoe het moet. Dan komt de eeuwigheid op je af. Dan lees je de Bijbel. Dan loop je soms je in 1000 bochten te wringen. En je kunt niet sterven, want het komt er wel op aan. Kijk, dan krijgt dat wonder zo betekenis. Want de Heer, dan kan ik alleen nog maar behouden worden. Als u een wonder doet. Dat wonder van de leven maakt. Dat wonder van de nieuwe geboorte. Dat wonder van die persoon van de middelaar. Als we dan 's maandags avonds of 's maandags iemand tegenkomen. En die vraagt, wat heb je in de kerk gedaan? Dan zeggen we niet, ja dat weet ik niet zo goed hoor. En als we dan dinsdags op een verjaardag zitten, hebben we ook geen zin om over auto's te praten. Maar als dat een beetje weegt, dan ben je blij als iemand ontmoet. En je zou ook nog bekeerd kunnen worden. En dan komt er dat verlangen in je leven. Naar dat wonder bij God vandaan. Want denk erom. Al de mensen die in de hemel komen. Dat is een wonder hoor. Ze komen er één voor één. Uit loutere genade. Omdat God wonderen heeft gedaan in hun leven. En niet één, maar 2, 3, 4 keer op keer een wonder heeft gedaan. Dat de Heer nou belooft en het vervult. Nou, dat waren nou 4 dingen. Ik had er nog 2, maar goed, die sla ik even over. En dan ga ik gauw nog even naar het volgende antwoord. Want wat voor nut heeft het nou dat de Heer is geboren? Ziet wel, de Heidelbergen, dat is geen dogmatiek. Want de dogmatiek, daar krijg je allemaal mooie overzichten en zo. En dat is mooi voor je verstand, maar dat raakt je hart niet zo. In de Heidelbergen gaat het over iets anders. En dan zegt de Heidelbergen, kijk, de Heer is geboren. En wat is daar nu het nut, wat is daar nu de troost van? En dan staan in het antwoord 2 dingen. In de eerste plaats, de Heer Jezus is de middelaar. En daar wil ik toch ook even wat van zeggen. De middelaar. Daar moeten we niet gering over denken. Want de middelaar, dat wil zeggen dat er dus iemand tussen 2 partijen moet staan. De ene partij, dat is het verloren mens. Die het ook niet eens waard is dat God naar hem omziet. Dat is een mens die niet weet hoe die meer bekeerd moet worden. En waarvan onze Heidelberger zegt dat hij de schuld alle dagen meer maakt. Zullen we dat onthouden? Dat is een mens waar alles uit de handen is geslagen. En die soms meer zwijgend dan sprekend zomaar over de aarde loopt. En die worstelt met die ene vrouw, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Dat is 1. Aan de andere kant, dat is de heilige God. De schepper van de hemel en van de aarde. De God die alles weet en alles ziet en die de schuldige, staat in de Bijbel, niet onschuldig houdt. Dat is de andere partij. Nou, u voelt wel tussen die 2 partijen, de verloren mens en de heilige God, ligt een onoverbrugbare kloof. Dat komt nooit meer bij elkaar. Nee. Door de zonde hebben wij het zo verdorven, dat die kloof niet meer te overbruggen is door ons. Door u niet en door mij niet. Dus het is een verloren zaak. Ja, inderdaad, het is een totaal verloren zaak. En nou stond er 2000 jaar geleden een krib op de wereld. En nou komt onze Heidelbergen met troost en met nut. Want wat is nu het wonder, het geheim van dat kind? Dat kleine kindje wat net geboren is. Waar de engelen van hebben gezongen. Waar de engel Gabriel heeft aangekondigd. Kijk, dat kind. God nog in de wereld neergelegd. Als het middel. Waardoor een heel verloren mens. En die hoge en die heilige God. Weer met elkaar worden verbonden. En dan is er maar één middelaar. Denk erop, geen twee. Want dat is wel even scherp natuurlijk. Dat moeten we echt zo blijven zien. Dus niet bepaalde gevoelens of weet ik mee. Er is niet een twee of drie middelaar. Er is er maar één. Hij is de volkomen middelaar. We moeten of alles in hem hebben of niks. Hij is ook een gepaste middelaar. Want hij is nou geschikt voor rampzalige mensen. En hij is de gekomen middelaar. Ik heb dat al eens meer gezegd, gemeente. Het is een onoverbrugbare kloof tussen God en de ziel. En in die kloof heeft God een kribbe. En er heeft een kruis geplaatst. En dan kunnen we alleen maar tot God terugkeren. In de weg van deze middelaar. Hij heeft zelf gezegd, ik ben de weg. Ik ben de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Daar getuigt het doopwater van. Daar spreekt ook het avondmaal van. En dat hebben nu verloren zielen nodig. Die geboren koning. En dan staat er in de tweede plaats nog iets in het antwoord. En dat gaat over de weldaden van die koning. Waarom werd hij nou geboren? Welke weldaden heeft die koning? Nou, dat kunnen we in de Bijbel lezen, er zijn er een heleboel. Deze koning heeft geloof, hoop, liefde, vergeving, vernieuwing, bewaring. Nou ja, verzegeling, verzekering, enzovoort, enzovoort. Ik kan bij wijze van spreken elke zondag wel preken over de weldaden en de heerlijkheid en de fontein die in deze koning is geopend. En wat zegt hier nou onze Heidelberger? Dat nou de Heer Jezus werd geboren. In zijn onschuldige, hoewel tot zonde gemaakt. Opdat nu de zonde waarin ik ontvangen en geboren ben. Voor Gods heilig aangezicht bedekt. Er staat dus dat die middelaar is geschonken en geboren tot verzoening. Tot vergeving. Dat de weldaad van de vergeving in hem is. En dat nu een vertorend God en een verloren mens weer met elkaar worden verenigd. Door deze middelaar. En dan leert vraag en antwoord 36. Dat de Heer nu zegt in Christus. Vrede, vrede. Hij is onze vrede, zegt Paulus, in plaats van toorn, vrede. Hij bedekt het met zijn heiligheid en met zijn onschuld. Het is zijn persoon en in die persoon ook de weldaad. De bron en het water. Wat een heerlijk antwoord. En wat een groot nut heeft dan de geboorte van de zaligmaker. We zouden bijna met de herders meegaan. Loopt er die kribben. Daar in die kribben van Bethlehem. En opnieuw dat grote kerstevangelie te mogen aanschouwen. En het met al de heiligen te mogen nastamelen. Hier wijdt mijn ziel. Met een verwonderend oog. Zondag 14. dopen vanmiddag. En dan kwam er een middelaar. En dan reinigt zijn bloed van alle zonden. Gemeente jong en oud. Denk nou niet groot van uzelf. Daar kunt u God niet mee ontmoeten. Leer uit de Bijbel dat God een heilig en een rechtvaardig God is, die de schuldigen niet onschuldig houdt. En ik mag u vanmiddag die gewillige zalig maken prediken. En hebben we nog nooit iemand ontmoet van de kinderen Gods die zei: ja, wat viel die middelaar nou toch tegen? Nee. Hij is een volkomen zaligmaker. Zelf vallen we alleen maar tegen. Nooit is het uit ons iets goeds van nature te verwachten. Maar deze heiland is een zaligmaker van zondaren. En hij ontvangt zondaren en eet met hen. Amen. Slotzang, gemeente, psalm 132 en daarvan het 11e vers, 132 vers 11. Daar zal ik David door mijn krachten wat er verder volgt. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.